Goedemorgen. Blijven in Jezus, hoe? Maar eerst een terugblik op een conferentie. Dus afgelopen week waren we in Denemarken. En aan dit land hebben we sowieso prettige herinneringen. Want Connie is daar geweest in haar jeugd. En ook toen we pas getrouwd waren, zijn we daar ook nog op vakantie geweest. We haalden ook nog met een familielid in Denemarken grappige voorvallen op. Deens is niet moeilijk. Ik versta het enigszins. Maar spreken is wat lastiger. En dan na de maaltijd zeg je tak voor mouw of zoiets. En het is gebruikelijk. Ik zei altijd dat ik vol was. Maar nu is vol in het Deens dronken. Wat ik dus niet was. En verzadigd of vol is met. Denk maar aan metworst. Maar goed, die haalde ik altijd op elkaar. Dus ik was altijd... Dat zijn ze nooit vergeten. In ieder geval, daar was de EPTA-conferentie. European Pentecostal Theological Association. Dit is een vereniging. Ongeveer 40 jaar bestaat die. En die is opgericht na de Pinkste Europese Conferentie ongeveer 40 jaar geleden, 41, in Den Haag, toen de Bijbelschool er ook was. Dus de oude Bijbelschool, Centrale Pinkste Bijbelschool, was een van de oprichters van deze vereniging van Bijbelscholen en studenten. Goed, we zijn nu niet in Bijbelschoolwerk, maar we hebben daar nog wel veel vrienden en kennissen en ook nieuwe vrienden gemaakt. En er zijn ook mensen die er niet meer zijn omdat ze overleden zijn of doordat ze door fysieke omstandigheden er ook niet kunnen zijn. Nu, er waren heel veel theologische lezingen. We hadden daar ook Veli Matti, je moet dan Gerissa vragen wie dat is en dan zegt ze de Finse professor. Vroeger zei men van Finnen dat die zwijgen in drie talen. Maar de Finnen die ik ken beantwoorden niet aan dat beeld, want die praten wel. En Veli Matti heeft ook heel veel leuke grapjes verteld die ik nu niet ga navertellen, want dan gaat de tijd te snel voorbij. Maar wat er ook was, 7:15, de ochtendaandacht van 3 kwartier, en dat werd verzorgd door studenten, want de school is een internaat en dan in het Engelstalig. En dus dan hadden we daar enthousiaste jongelui. Je had een drum achter een drumscherm. Je had een paar gitaren. Je had een paar meisjes die op en neer sprongen. Kortom, heel enthousiast. En ook nog een overdenking. En ook Johannes 15 kwam voorbij. En er was ook een vervolg op over vrucht enzovoort enzovoort enzovoort. Nu, ik ben al een tijdje met dit gedeelte bezig. Ja, hoe blijf je in Christus? Dat lijkt me een goede vraag. Maar ook, hoe kom je in Christus? Wel, we gaan eerst lezen uit de Bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling. Ik zet er maar vast een jaartal achter, want men is bezig met een herziening ervan. Dat heb je in de loop van de tijd. Een herziening betekent dat ze alles vergeten zijn wat we destijds hebben doorgewerkt. Dus de herziening kan beter zijn, maar misschien ook niet. Ik heb een paar herzieners ontmoet en met hun gesproken. Maar in ieder geval, hier zegt Jezus, en dat was dus de avond in de nacht dat hij gevangen genomen werd. En ook de nacht waarin hij het avondmaal ingesteld heeft. Opmerkelijk is dat Johannes zelf in zijn evangelie niet spreekt over de instelling van het avondmaal. Waarschijnlijk wist hij dat wel voldoende stond in Marcus. Dus waarom zou hij aandacht besteden aan dat wat iedereen toch wel wist en deed. Maar goed, Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. En zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdord. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Nu, dit is een wijnstok, een foto ervan. Met wijnstokken heb ik enige ervaring, want ik heb in opeenvolgende jaren bij Deen steeds een wijnstok gekocht en geplant. Op dezelfde plek overigens. En dan liep die uit en er waren de ranken meters lang. En toen kwam Joshua om ze af te knippen. En eigenlijk had hij wel gelijk, want je moet zo'n ding bijknippen. Anders dan, druiven zijn nooit aangekomen. En dan na verloop van tijd ging hij dood. Nou, dan haal ik hem weer uit de grond en dan kocht ik een nieuwe wijnstok. Die poorte ik weer op dezelfde plek. Misschien was dat niet zo verstandig. Die bloeide ook uit, geen druiven. En die ging ook weer dood. Dit keer had ik wat meer gesnoeid overigens. Ik denk dat het probleem is de zandgrond in Zeist. In Sicilië kun je tot 8 meter wortels krijgen van wijnstokken in de vulkanische grond. Dat kennelijk goed is voor ze. Ik heb het idee dat in mijn tuin, als de wortels diep genoeg gaan, komen ze in dood zand terecht en dan gaan ze ook dood. Maar goed, hoe het ook zij, dit is dus een wijnstok. Nu, Jezus als wijnstok, dat is een beeldspraak of met een mooi woord een allegorie. Nu, echte wijnstokken zijn overal bekend in Israël, in het Midden-Oosten. Niet zozeer als grote wijngaarden, die had je meer in Italië. Maar iedereen die land had en die kon dan een vijgenboom planten, een olijfboom en een wijnstok. Dan had hij dus de basisdingen zelf. Hè. Dat kon heel goed. Maar hier heb je wel een uitgewerkte beeldspraak en daarom noemen we dat een allegorie. Jezus zegt, ik ben de wijnstok. Maar als we Jezus aankijken, lijkt hij helemaal niet op het plaatje wat ik net heb laten zien. Ik bedoel, ja, wijnstokken praten niet en Jezus praat wel. En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Maar Jezus is de wijnstok en de leerlingen de ranken. Dus als je kijkt naar een wijnstok, dan staat de wijnstok zelf voor Jezus. De ranken staan voor de leerlingen. En let op, de ranken zitten vast aan de wijnstok. Dat kun je zien omdat ze groen zijn, levend. Als een rank losraakt, afgeknipt door Joshua, dan wordt hij na verloop van tijd bruin en zo. En God de Vader is dan de wijnbouwer. In de Griekse tekst staat gewoon de boer. Maar goed, in ieder geval, als je een wijnstok hebt, moet je er wel aan werken. Je moet hem 2 keer per jaar minstens bijknippen. Anders dan krijg je geen druiven. En dat is dan dat. Nu, een rank moet verbonden blijven om in leven te blijven en vrucht te dragen. En om dat mogelijk te maken, moet je snoeien. Als je doet wat ik deed met mijn eerste wijnstok, gewoon laten groeien, vond het wel leuk staan, dan heb je heel veel groen, maar geen druif. Nu kan ik druiven ook wel bij Albert Heijn kopen of bij de Aldi, dus dat gaat ook wel. Maar de ranken, die zijn er voor vrucht. En een plant brengt vrucht voort na zijn aard. En wat zal een wijnstok voortbrengen? Wat denkt u, als het goed is? Druiven, ja. En dan heb je verschillende soorten druiven. En dan heb je ook verschillende soorten druiven die eruit komen. Ik heb ooit een leuk boekje gelezen over wijnbouw. En dat komt inderdaad uit de streek waar Noach ook was. Je ziet het. En kennelijk onze eetbare druiven stammen af van die druiven uit Centraal-Azië enzovoort. En de druiven, de wijnbouw is al heel erg oud. Nu, vooruitlopend. Ook de leerlingen brengen vrucht voort. En eigenlijk, de echte vrucht voor de leerling is liefde. Liefde voor elkaar. Maar goed, daar komen we nog op terug. Nu wil ik ook nog een verdieping, want er is nog een diepere laag in dit verhaal. Namelijk, als er een ware wijnstok is, Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok, de echte wijnstok. Dan zou je kunnen zeggen, ja, wellicht is er ook een niet zo echte wijnstok. En inderdaad, het volk van Israël, Gods volk, maar ook haar koningen, worden in de Bijbel vaak vergeleken met een wijnstok of een wijngaard. In Psalm 80 is sprake van Israël als de wijngaard en haar koningen. En ja, die zijn verwilderd, en vandaar dat ze dus ook in ballingschap komen. In Jesaja 5 is er het lied van de wijngaard. Maar ja, die wijngaard was ontrouw, die deed het niet. In Ezechiël 15 is sprake van de hout van de wijnstok. Nou, de hout van de wijnstok dient ertoe om druiven voort te brengen. Als dat niet lukt, dan heb je er echt niets aan behalve brandhout. Je kunt met het hout van de wijnstok volstrekt niets anders aan beginnen als verbranden. Het heeft geen nut, het dient nergens toe. Nu, ook de tempel had een afbeelding, eigenlijk had een rank met druiven van goud. Een oude schrijver schrijft hiervan. En dit kun je ook zien op een munt. Nu heb ik het hele internet afgezocht met zoekwoorden en ik heb geen afbeelding van dat munt kunnen vinden. Storend. Ik heb wel alle keizers gevonden, die kun je ook op afbeeldingen vinden, maar ja, dat is nu niet zo boeiend. Maar in ieder geval, de wijnstok was inderdaad symbool voor Israël, net als de vijgenboom trouwens. Maar de wijnstok had voor op de vijgenboom dat het spreekt van rijkdom, welvaart, vreugde, feest. In latere munten, tijdens een zekere opstand, vind je ook op de munten, omdat ze geen mensen afbeelden, wel wijnstokken, druiven. Want dit is wat men in het vooruitzicht zet. Wel, Jezus is de ware koning. Hij is de ware wijnstok. En dat is in Psalm 80, dat is een vertaling die zegt, ja, dit spreekt van de Messias die nog moet komen. Hij is het. En wie met hem verbonden is, behoort tot Gods vernieuwde volk. Want hij is, zoals hij de nieuwe Adam is, de nieuwe mens, en wie met hem verbonden is, behoort tot de nieuwe mensheid, zo ook Joodse mensen, niet-Joodse mensen, die met hem verbonden zijn, die behoren dus tot Gods volk. En dan zijn Abraham en Isaac in zekere zin ook onze voorouders, immers, zij liggen wel voor ons, maar hij is wel centraal. En daarom kan Paulus herhaaldelijk spreken van christenen, en dan gebruikt hij het woord christen niet, want dat moest nog gevonden worden, maar hij spreekt van mensen die in Christus zijn, die verbonden zijn met Christus. In Christus zijn is hetzelfde als een christen zijn, maar dan ben je wel verbonden met Christus. En ondertussen spreekt Jezus ervan, wie niet in mij blijft, die wordt afgesneden. Nou, er zijn twee categorieën hier, Judas. Toen Jezus dit uitsprak, was Judas niet meer in de kring. Hij was weg om Jezus te verraden. Daarvoor had Jezus gezegd, jullie zijn rein, maar niet allen. Want Judas, ja, en nu is er over Judas veel te zeggen. Judas Iscariot, hij was de enige Judeër, de anderen waren Galileërs. Hij was ook de penningmeester. En dus wilde hij niet graag dat het geld uitgegeven werd aan de armen, maar hij pikte zelf wel voor zichzelf. Het lijkt dat hij Jezus volgde met de veronderstelling, ik ga Jezus volgen, Jezus wordt de machtige koning en dan heb ik een hoge positie, eer en inkomen. Maar nu zag hij dat hier niets van terecht kwam. Hij was dus duidelijk teleurgesteld. Erger nog, Jezus volgen kon levensgevaarlijk zijn. Want ja, je bent in Jeruzalem en de machthebbers die zijn tegen je en die hebben politie, die hebben zelfs Romeinse soldaten achter de hand. Ja, dus je kunt je leven verliezen als je Jezus volgt. Nou ja, hij koos dus te switchen van trouw. Hij ging naar de hoge priesters om Jezus uit te leveren. En de hoge priesters wilden Jezus al arresteren. Maar ja, als ze dat deden waar mensen bij waren, dan kreeg je een volksopstoot van heb ik jou. En bij gebrek aan waterkanonen, traangas enzovoort is dat toch een beetje lastig. Maar ja, als Judas kon zeggen van kijk, hij gaat naar Gethsemane, en daar zijn alleen de leerlingen erbij, en ik kan hem aanwijzen, want ja, het is donker, we hebben geen schijnwerpers, ik kan hem aanwijzen door hem te begroeten met een kus, dan weet u, dat is de man, die moet je hebben, dan kun je wegvoeren, en dan heb je geen problemen. Judas verraadde Jezus, hij was hem niet trouw, en dus werd hij een rank die afgesneden werd, terwijl Jezus hem wel gewaarschuwd heeft. Voor het avondmaal zei Jezus, wie zijn brood indompelt in de schaal met mij, die zal mij verraden. Dit is begrijpelijk voor ons als we snappen dat er een schaal is ik zou zeggen een saus, maar goed, een prutje. En dan heb je van die Turkse broden, hè, bedoel, en dan neem je daar een stuk van en dat is dan dompel je het in de schaal, dan pak je een beetje, dan heb je dus een beetje brood met prut en dat eet je dan op. Nou, degene die dat samen doet, die is het die mij verraadt. Ja, wat je doet, doe dat snel. Judas had kunnen zeggen van nee, ik doe het niet. Ik zie ervan af. Als u weet wat ik wil doen, dan moet u wel de Messias zijn. Dan blijf ik u trouw. Maar hij deed het niet. Dit gedeelte is mij bijgebleven. Want lang geleden als student, in een van mijn allereerste preken, had ik een preek voorbereid. Maar terwijl ik naar de kansel liep, kreeg ik heel sterk in mij dat ik niet mijn uitgeschreven preek moest brengen, maar dat ik moest brengen dat Jezus Judas een laatste kans gaf. Dit was voor mij een nogal enerverende moment, want ik had geen tijd om het voor te bereiden. Ik bedoel, je loopt naar een kansel toe en dan moet je wat verzinnen. Maar ik deed het wel. En ik, ja, met een... ik weet niet waar die passie vandaan kwam, maar toch wel. Diezelfde week, een man die in de zaal was, is overleden. Ik weet niet of die iets gedaan heeft, wat zijn stand is, dat God alleen weet dat. Maar ik weet wel dat ik gehoorzaam ben geweest aan de Heilige Geest. En ik heb het woord met alle kracht naar voren gebracht. Waarmee ik niet wil zeggen dat het Judas was natuurlijk, want dat zal echt niet het geval zijn. Maar er was nog een laatste kans. Maar ook de Joodse leiders. En als we denken aan de Joodse leiders, de hoge priesters, zij hadden eer, ze hadden positie, ze hadden geld, ze hadden ook macht. En dat hadden ze te danken aan Rome. En zolang als zij in Israël de bevolking rustig hielden, behielden ze hun positie. Je zou het bijna kunnen vergelijken met de Palestijnse autoriteit in de Westbank van de Jordaan. Die moeten zorgen dat de rust daar blijft. En inderdaad, het is al vrij lang geleden dat er vanuit de Westbank zelfmoordaanvallen zijn gedaan op Israël. Door de samenwerking die daar is. Maar dezezelfde mensen hadden ook de tempel en geloofden in God en geloofden dat die tempel belangrijk was. Maar ze geloofden ook, als ze hun positie kwijtraakten, dan zou de tempel ook in problemen komen. Ja, dat kan God niet willen. Dus als we denken aan de Joodse leiders, moeten we niet alleen denken aan mensen die hun eigen positie veilig wilden stellen, hun eigen aanzien, hun eigen eer. We moeten ook denken aan mensen die dat werkelijk dachten, dat ze dat deden tot eer van God. Die werkelijk dachten, dit is een godslogenaar, dit is een gevaar, dit is een opruier. Hij krijgt mensen op zijn hand, dan komt er een opstand. Wij kunnen het dan niet rustig houden, dan komen Romeinse troepen. Ja, en dan komt het hele gebied onder rechtstreeks gezag. Ja, dan gaat de tempeldienst, die wordt ook vernietigd. Ja, het is beter dan dat één mens opgeofferd wordt dan alle anderen. In een geschiedenis van het Joodse volk, door een Joodse persoon geschreven, heb ik gelezen dat Joodse mensen doen dat niet. Een paar bladzijden later blijkt dat het wel degelijk mogelijk is voor een rabbi om zijn leven te geven voor zijn kudde. Doordat hij zichzelf overgeeft en dat hij gedood wordt, maar de rest dus niet. Dus kennelijk is dat wel mogelijk. Ja, het is mogelijk om in Jezus te zijn zoals Judas, hem te volgen althans, en afgesneden te worden. Het is ook mogelijk om ter ere van God dingen te doen die absoluut gruwelijk zijn. Mensen verbranden omdat ze zogenaamd heks zijn. Dat staat in de Bijbel, nietwaar? Er zijn een paar andere categorieën waar we ook tegen kunnen formuleren. En dan kunnen we misleid en verblind zijn. Nu, hoe kom je in Jezus? Wel, wij komen in Jezus door het evangelie te horen. De boodschap van Jezus, over Jezus, van Jezus. Daardoor gaan we in Jezus geloven. Hij is de verlosser, hij is de Heer, hij is de koning, hij is ook de Zoon van God. En dan geven we daarvan getuigenis. Toen ik heel jong was, het was in 1959, en dat was in Australië, was Billy Graham in Australië en zijn diensten werden uitgezonden op televisie. En ik zag zijn diensten vanaf de bank. Dat was een roze bank. In mijn eentje trouwens, want de rest van de familie had andere dingen te doen. En ik vond dat hij een geweldige mooie preek had. Want ja, ik wilde ook zendeling bijbelvertaler worden. Maar hij zei tijdens een oproep, wie mij erkent voor de mensen, die erken ik niet voor mijn vader. En toen dacht ik, hey, wacht even, want dat heb je nog nooit gedaan. Maar ja, hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Nou, die avond was er een evangelisatiedienst in de kerk waar ik naartoe ging. De evangelist die streek me gelijk tegen de haren in, want ik zat halverwege de zaal en heel graag alle jonge mensen voorin kwamen zitten. Ik begreep hem wel, maar goed, daar had ik niet zo gek veel zin in. Maar goed, maar in ieder geval, ik hoorde toen ook het evangelie en heb gekozen voor Jezus. En heb ook een papiertje die daarvan getuigt. Heel belangrijk natuurlijk. Ja, dus ja, getuigen. En dat is vooral ook door de doop. Want wij geloven niet zozeer in de doop van volwassenen, maar de doop van gelovigen, op belijdenis van geloof. Dat je dus kunt belijden, ik geloof in Jezus. Ja, daar valt veel over te zeggen, maar als je gedoopt bent, dan is dat een stap. Het is opmerkelijk. In Indië kun je hindoe zijn, in Jezus geloven en dat is geen punt. Ik bedoel, één God meer of minder, ik bedoel, ze hebben 300 miljoen. Maar zodra je laat dopen, dan ben je afgesneden, ja, ik zou bijna zeggen van het volk. En zeker nu met Modi als president, die ervan uitgaat, als je in Indië bent, ben je Indiër. Dus een Indiër die hindoe is en dus zich laat dopen, is een christen, dan zou die geen Indiër meer zijn. En mensen om je heen, die kunnen dan ook gewelddadig worden. Maar ook onder Joodse mensen, zeker de orthodoxe richting, je kunt denken dat Jezus een geweldige rabbi is te zijn. Ik heb een boek over Joodse schrijvers over Jezus. En het lijkt wel dat je net zoveel boeken hebt over Jezus als dat je Joodse schrijvers hebt. Ik bedoel, ja, dat kan. Ik moet zeggen dat de opinie van Jezus is aardig gewijzigd. Want ja, hij is toch een aardige Joodse jongen. En is ook nog gekruisigd. Nou ja, ik bedoel, wat is meer Joods dan... Ja, dat je, ja, Paulus ligt wat gevoelig, moet ik zeggen. Maar Jezus, die zien ze doorgaans wel zitten. Maar als een orthodox-Joodse persoon zich laat dopen, dan waarschijnlijk zal de familie een begrafenis organiseren, want die is dood voor de familie. En dat klopt, je bent dan een breuk met het verleden, je bent opgestaan tot nieuw leven. Wel, nu, hoe zit het dan met Jezus, leerlingen? Wel, Jezus zegt, jullie zijn al rein door mijn woord, wat ik tot jullie gesproken heb. Deze leerlingen hebben grotendeels zich laten dopen door Johannes in verwachting van de Messias die komt. Ze zijn overgegaan van Johannes naar Jezus. Ze zijn bij Jezus gebleven, ook toen anderen weggingen. Ze hebben zijn woorden gehoord. Ze hebben geloofd dat hij is de Christus, de Messias, de Zoon van God. Dus zij zijn trouw aan Jezus. En ja, niet als Judas die hem verraden heeft, ze zijn trouw aan Jezus en dus horen ze erbij. Dit woordje rein, ja, schoon, je kunt voor God komen. In mijn eerste editie van de preek had ik nog twee toestanden met een uitstapje hierover. Connie zei, dat moet je dus niet doen, want het kost een uur uitleggen, snappen ze het nog niet. Dus ik ga daar een artikeltje over schrijven. Ja. Ja, en ik moest ook denken aan Veli Matti. Als hij begint, dan heeft hij altijd een grapje, dat helpt. Hè. In zijn eerste toespraak zei hij, ik sta hier met twee hoeden op. Aan de ene kant ben ik pastor, aan de andere kant ben ik academisch theoloog. En niet weinig. Ik bedoel, hij is dubbel gepromoveerd en heeft boeken geschreven van hier tot weet ik wat. Ja, zegt hij, en het verschil is, als je aan een pastor een moeilijk onderwerp geeft, dan zal die op gewerkt hebben in 20 minuten het duidelijk maken voor normale mensen. Als je daarentegen aan een academisch theoloog een makkelijk onderwerp geeft, dan zal die in 2 uur het onbegrijpelijk maken. Ja, dus ja, ja, ja. Dus ja, hier ook aan denkend kom ik nog terug op jullie zijn rein. In ieder geval, wat het wel betekent is, in Gods ogen schoon. Je kunt voor God komen. Ja, dus je kunt het nogal bazaal, een kind dat vuil is, ja, die kun je niet naar school sturen. Ik bedoel, anders denken ze dat je, weet je wat, achterbuurt zit of zoiets. En zo kun je ook niet naar de kerk gaan, denk je dan. Maar als we door het woord van Jezus waren zij rein en zijn wij dat ook. Nou, de leerlingen geloven in Jezus en zijn zichtbaar bij hem. Dus zo kom je in Jezus. En zo kunnen anderen in Jezus komen, doordat ze luisteren naar onze getuigenis, zien ons leven. En ja, dan is er heel veel denkbaar. Maar nu begint mijn echte preek, hoe blijven in hem? Wel, we blijven in Jezus door trouw te zijn aan hem. Trouw te zijn aan hem. Blijven in Jezus betekent trouw zijn aan hem. Dan ben je in hem, je bent in verbondenheid met hem. Hij is bij jou en bij hem, maar je blijft trouw aan hem. En dat betekent ook dat je hem niet verloochent met je woorden. Dit was voor christenen in de tweede eeuw vooral, mijn eerste eeuw ook wel, echt een punt dat men ja, Jezus niet verloochende, want ja, dat is het, kwam het wel op neer. Maar ook in deze tijd kan het. In Amerika heb je veel vuurwapens en je hebt ook veel schietpartijen op scholen. En een van de ergste was wel in een plaatsje in Colombien, waar twee jongens met veel vuurwapens heel veel mensen doodschoten. En bij die schietpartij stond zo'n jongen, die jongen met vuurwapen voor een jonge meisje. En hij vroeg aan haar, ben jij een christen? En ze zei ja, en toen schoot hij. Ik weet niet wat hij gedaan zou hebben als ze nee zou hebben gezegd. Maar ja, kijk, u hoeft u niet na te denken van wat u wel of niet zou zeggen of doen. Want tegen die, hopelijk heeft u dan genade voor wat nodig is. Maar Jezus niet verloochenen in woorden. Maar ook niet door gedrag. En dat is veel meer makkelijk. Dus zondag geloven en door de week ja, andere dingen doen. Zodat het niet opvalt. Ja, en sommige dingen lijken. Wat je doet en wat je nalaat. Er zijn dingen die kun je beter allemaal nalaten. Van andere dingen is het omstreden. Ik weet dat. Ooit kon je in een politieke partij zien wie was, aan de hand van wie wat dronk. De arbeiders dronken geloof ik bier, de gereformeerden dronken jenever geloof ik. En nou ja, zo kun je vrolijk verder gaan. Ik bedoel, zo pakte dat ongeveer uit. En ik ben zelfs wel op recepties geweest waar je dat zou kunnen zien. Behalve dat we nu meer verstandig worden en zo, whatever. Sigaren roken, ja, dat was vroeger ook weer gebruikelijk. Nu weten we dat dat heel niet zo verstandig is. Ik hoorde het verhaal van een stel jongens die kwamen tot geloof. En wel in een zware kerk. Nou, het eerste wat ze deden was een zwarte pak aanschaffen en een Statenvertaling Bijbel, groot formaat. Want ja, dat is wat men doet. Ik bedoel, nu, het gelovig zijn zit niet in een zwarte pak en een Statenvertaling. Maar in het erbij willen zijn, dat is niet verkeerd. In ieder geval, en als we ons afvragen, wat is de vrucht dat een rank in Christus voortbrengt, nou niet echte druiven, maar wel liefde. Waardoor we lijken op Jezus. Maar dat is zo gek nog niet, want een wijnstok lijkt, een rank van een wijnstok lijkt sprekend op de wijnstok zelf. Ik bedoel, het is één ding. Dus als wij inderdaad in verbondenheid zijn met Christus, dan wordt ons leven beheerst door liefde voor God, voor onze naaste. Dan lijken we op Jezus. En dan uit die liefde volgen de andere vrucht van de geest. Waardoor we in ons handel en wandel dingen durven doen, dingen durven nalaten. Vrucht is liefde voor medechristenen. En die liefde uit zich in daden. En die daden kunnen variëren naar de omstandigheden die we hebben. Je hebt een huis, je kunt gastvrij zijn, je bent gastvrij. Het is verbazingwekkend hoe christenen gastvrij kunnen zijn voor anderen. De was doen, er is iemand in Zeist die doet dat voor een medechristen die dat niet kan doen. Iemand wegbrengen of halen, je hebt de mogelijkheid, doe het. Heb je de mogelijkheid niet, dan moet je het niet doen. Want je kunt niet doen wat je niet kunt doen. Maar je doet wat je kunt doen, wanneer je het kunt, waar je het kunt. Dat zijn de daden die volgen uit liefde. En dan krijgen we een omgekeerde belofte. Jezus zegt, zonder mij kun je niets doen. Dus wat we zonder Jezus doen, dient nergens toe. Maar dat betekent ook, met Jezus kunnen we alles doen wat ons te doen staat. Dan kunnen we dat. En dat kan ook variëren. Ik lees de levensbeschrijving of de memoires van een zendeling. En dat gaat terug tot iets na de Tweede Wereldoorlog. Dat waren andere tijden. En dan schrijft die zendeling, was dat in Bolivia, in Zuid-Amerika. Er is een grapje, hoe onderscheid je een eerste of een tweede of een derde termijn zendeling? Want je gaat voor 5 jaar en dan ga je een jaar terug. Nou zegt hij, heel simpel, een eerste termijn zendeling heeft soep voor zich. Er zit een mier in, die gooit de soep weg. Een tweede termijn zendeling, die haalt de mier eruit en eet zijn soep op. Een derde termijn zendeling ziet een mier op de tafel en stopt hem in zijn soep. Zo. Ik bedoel, ja, dat. Kennelijk kun je dat als het moet. Hè? Dus wat je al niet kunt opbrengen als het nodig is. Met Jezus kunnen we alles doen wat ons te doen staat. En dat betekent ook dat we in staat zijn te vergeven. Nu, er is veel misverstand over. Vergeven is loslaten. Het betekent overigens niet dat als er sprake is van een misdrijf, dat de persoon niet ter verantwoording geroepen kan worden. En zeker als het is om te voorkomen dat de persoon doorgaat met misdaden. Dat moet zonder meer niet het geval zijn. Maar vergeven betekent wel loslaten en het aan God overlaten. Dan gaan we er zelf niet aan ten onder. Ja. Nu, wat we ook niet kunnen doen is over water lopen. Dat lukt alleen als je weet waar de paaltjes staan. Dus dat, Jezus, er zijn boten en er zijn bruggen. Dus over water lopen, dat doen we niet. En dan kunnen we ook vertrouwen als we jong en sterk zijn. En op en neer kunnen springen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ik moest denken aan een oud leraar van mij, van lang geleden, Kenneth Ware. U zult nooit van hem gehoord hebben. Hij had een Amerikaanse vader die gesneuveld was in de Eerste Wereldoorlog, 1917. Dus zo lang geleden is het wel. Maar hij had een Franse moeder. Dus hij was tweetalig opgegroeid, sprak ook goed Frans. Hij sprak Engels met een zodanig Frans accent dat je niet kon merken dat hij Amerikaan was. Maar goed, voor de Tweede Wereldoorlog was hij zendeling geworden in Frankrijk. Was getrouwd met een gelovige Joodse vrouw. En kreeg te maken met de Tweede Wereldoorlog. En bij die gelegenheid werd die opgepakt en zou die afgevoerd worden om doodgeschoten te worden. Toen een Duitse soldaat hem fouilleerde en die vond een Nieuw Testament in zijn zak. En die Duitse soldaat zei, sinds die varen, bent u dominee? En hij zei, ja. Goed, hij gaf de Bijbel terug en hij draaide om, zodat Kenneth Weir de andere kant uit kon verdwijnen en rennen. Maar, zegt hij, toen kon ik nog ontkomen. Nu loop ik zowat niet meer. Dat klopt, ja, maar hij was toen ook op, wat was hij, 80. En zei hij, als ik doodgeschoten zou zijn geweest, hadden mensen gezegd dat ik een martelaar was geweest voor Jezus. Nonsens, ik was tegen Hitler. Ja, duidelijk. Maar goed, er was een tijd van jong zijn en kracht hebben. Er is ook een tijd dat hij nog les kon geven, waarin je niet zo hard kunt lopen. Dus we kunnen ook vertrouwen als onze krachten minder worden. Kijk, gezond blijven heeft ook mee te maken dat je je voorouders goed kiest. Maar ja, dat moment hebben we allemaal gehad. Dus dan moet je maar doen met de erfelijkheid dat je meekrijgt. Het blijkt dat mensen die over de 100 worden, hebben doorgaans, afgezien van een gezond leven en een borrel elke dag, of een sigaar, dat hebben sommigen ook wel, toch wel een erfelijke component. Daar wordt dus diep naar gekeken. Hè. Dus, maar... Ja, onze krachten kunnen minder worden. Minder lopen, minder zien. Geheugen kan ook wat werken. Maar ook dan, al zou mijn hart en vlees het begeven, mijn hart rots, zijt gij voor eeuwig. Hij houdt ons vast. Ook als ons geheugen het helemaal begeeft. En nu leven we in gezegende tijden, we kunnen steeds meer. Maar doordat we steeds meer gewone ziekten kunnen verdrijven, kunnen we andere ziekten krijgen. Ja, dat, als, je niet dood, als vrouwen niet jong sterven terwijl ze kinderen baren, dan kunnen ze in principe heel oud worden, wat ze ook al worden. Maar ja, dan zijn er andere ziekten die je dan ook nog kunt krijgen. Dat, ja, zo gaat het in het leven, althans in het leven, zo is het met onze situatie gesteld. Wij kunnen God vertrouwen ook als onze krachten minder worden. En dan moeten we ook verstandig zijn. Er zijn dingen die je kunt blijven doen. Er was een moment een paar jaar geleden dat ik om het hardste liep met mijn zoon Ralf. Die is gewoon 40 nu, geloof ik. Mensen, kan die al zo oud zijn? Maar goed, hoe het zij, ik bleef hem voor. Behalve dat aan het einde van het parcours hij recht overeind stond en ik lag op de grond. Dat moet je ook niet te vaak doen, zeg. Dus ja, er komt een moment dat je moet zeggen van nou, nee, dat doen we niet. En ja, er zijn dingen die ik... En je wordt ook wel wijzer. Hè? Dus jonge mensen die wagen en daarvoor zijn ze ook jonge mensen. Maar ik ga niet op een skateboard. Ik ga ook niet skaten zoals Joshua dat doet. Want de wonden die hij heeft, die hoef ik niet. Hè? Bedoel, maar hij kan het hebben, want hij is nog jong. Hè? We kunnen blijven vertrouwen, ook als onze krachten minder worden. Ja... Dan op de EPTA, een oude vriend was er niet, David Petz, hij is 80. Maar zijn vrouw die is in een rolstoel. Hij verzorgt haar en één keer in de week schrijft hij zijn blog. Dit is de fase waarin ze zijn. Tot slot. Ja. Als u verbonden bent met Jezus door geloof, blijf in hem door hem trouw te zijn. En... In situaties waarin u van hem kunt getuigen, doe het op een gepaste wijze. Want het gekke is dat jonge mensen willen wel luisteren, want iedereen is spiritueel geïnteresseerd. Mijn generatie hoeft het niet te horen, want die meent al dat ze het niet geloven anyway. Maar blijf trouw en laat ook zijn liefde door u stromen en doe wat uw hand vindt te doen. En de Heer geeft mogelijkheden. Maar ook vriendelijk zijn voor mensen. Dat is op zichzelf al heel wat in deze tijd. En dan is het opvallend dat mensen waarvan ik niet eens weet of ze christen zijn, ook vriendelijk zijn. Tijdens onze reis, maar misschien komt het doordat we er zo oud uitzien. Als je de koffer in de trein wilt doen, zijn er mensen die helpen om het in te zetten. Als je merkt dat de trein vertraagd is en je zegt van ook kunnen we onze aansluiting halen, dan is er iemand met een Deutsche Bundesbahn app. Ja, er is een speciale app voor. Hè? En die tik je dan aan en dan, oh ja, die trein die komt nog later aan, dus die haalt u wel. Zie je, dus dan, maar die app hebben wij niet, maar die andere persoon die doet dat eventjes. De vriendelijkheid van mensen die je tegenkomt, het is opmerkelijk, als je vriendelijk bent, zijn anderen het ook. Maar ook als anderen het niet zijn, een vriendelijk antwoord keert de toren, staat in Spreuken. Wat dat betreft moeten Spreuken vaker leren. Het brengt je niet in de hemel, maar het maakt het leven op aarde wel aangenamer. Goed, doe wat uw hand vindt te doen. En nu ben ik klaar.